kwamen we dus tegen.
Ja. Comité's, wat zijn dat dan? Gewoon een clubje mensen? Of,
nou, gewoon een clubje mensen die ze hadden gevraagd bijvoorbeeld tegen huurverhoging.
Ja, ja.
Daar ging het weer altijd om tegen huurverhoging.
Ja, ja.
Comité tegen voorvervangende bouwruimte in de nieuwbouw dus.
Ja, ja, ja.
En tegen huurverhoging, dat was dus in de hele stad.
Ja.
Als er weer huurverhoging was, dan kwamen ze weer in actie.
Ja.
Zelf ook tegen een huurverhoging en we deden daar ook wel aan mee, maar dat moesten we andere dingen doen. Dus die comité's, en wij hadden dus geen comité's, tenminste, ze bestonden wel, maar die hadden heel andere inhouden.
Ja.
Nou ja, maar het waren actiegroepen, en zij waren dus tegen actiegroepen.
Ja, omdat ze daar ook niks mee te maken hadden.
Nee,
ongericht.
Ja, en omdat wij niks aan die CPN hadden, alleen maar tekenwerk. Wanneer je weer begon, dat was het vervelende. Er doken er altijd wel een paar van die nare dissidenten CPN'ers op die in die comité's zaten. Bijvoorbeeld in de Nieuwmarkt Butini Hofman en de man.
Ja, ja,
dat waren oud CPN'ers.
Ja.
Nou, die waren de gebeten hond bij de CPN, jongen. Allerlei redenen mochten ze die mensen niet. Konden ze wel schieten. Ja. Echt waren. Oh. Nou, en ik zat dus als ex-CPN'er zat ik in de DAP-opnieuw.
Ja.
En ik raadde iedereen aan om een abonnement te nemen op de waarheid. Dan kon ze zelf zien hoe ze belazerd werden.
Nou, maar zo zijn er dus heel veel, zeg maar, mensen die tot zeg 65, 66 of iets daarvoor in de CPN hebben meegedraaid en dan op een gegeven moment steeds meer, dat je steeds meer dissident kwijt gaat krijgen.
Ja, en ook uit de CPN, ja. Ik heb aan de ene kant al gezegd, nog gepraat over die ABBB, de Algemene Bond van Werkers in de Bouw en Huurbouw. Dat was oorspronkelijk een EVC-bond.
Ja.
En die had dus een paar honderd bouwvakkers uit Amsterdam. De Amsterdamse afdeling waren dus lid en die bestond dus nog.
Ja.
Een hele geschiedenis waarom die nou bestond, want EVC is opgegeven door Paul de Groot, dus in feite.
Ja.
Of in de leiding gegeven. Maar ABBB is door blijven bestaan en nog een paar groepjes in de haven bijvoorbeeld.
Ja.
CPN'ers die zich daar gewoon zitten, konden erin uit en aan. En er was bijvoorbeeld ook. Die draaide ook een tijdje verder met anderhalf lid, weet je.
Ja, ja.
En die deed nog wel wat. Ik zat dus in de bouw, waar een stukje door, en dan maakte die ABBB mee. En daar had je wel wat aan.
Ja, ja.
Die ondersteunen dan stakingen enzovoort. Dat was het alleen maar omdat ze er ook in de waarheid zijn.
Oh.
En dat heb ik gedaan tot ik ver in de grote tijd bouwvakker was. En toen heb ik mezelf al een keer de staking georganiseerd. En die werd dus uiteraard georganiseerd door iemand die in de ABBB had gezeten, maar eruit was gepist. Dus nou, ook al is het
altijd.
Precies. En we hadden dus met z'n beiden afgesproken dat we er niks tegen van aan de CPN zouden gaan zeggen, omdat ze het dan toch maar zouden gepist.
Ja, ja, ja.
Ik zat te staan, ik heb er nou een verhaal aan gehad. De man kwam van alles te gedoofd.
Ja, ja.
Nou, en uit dat soort bewegingjes is zeg maar die andere stroming voortgekomen die in de 60e jaren kwam, vooral onder arbeiders, dus echte arbeiders.
Welke tijd heb je nu als je
60e jaren
is die doorstaking had?
Ja, dat was dus in de wanneer precies weet ik, 64 of zo.
64, ja.
Daar is dus die beweging uit voortgekomen die die zich verzette tegen allerlei vervelende dingen die de erkende bonden hadden gedaan.
Ja.
Die ook voor hun eigen belang moet gaan natuurlijk.
Ja.
En die uiteindelijk heeft geleid tot die, ik geloof dat het de 14 juni 66 was, die enorme rel in de stad bij NAM.
Ja. De bouwvakkers.
Die grote bouwvakkers.
Ja.
Dat heb ik, als je dat wil weten, heb ik daar vroeger over geschreven. Via de maanden dat terug.
En ja, dat zou dan met de dag moeten.
Ja, tot en met de ingezonden brieven die ik erover heb geschreven,
ja, ja.
Tot een paar jaar geleden nog aan de Volkskrant.
Ja,
een beetje een aanvulling te geven. Wat een leuk verhaal.
Ja, dus je kan zeggen van dat is dan het moment waarop die twee stromingen elkaar vinden ook, hè? Want die staking
geproduceerd. Die vonden elkaar heel letterlijk.
Ja.
Ik maakte dat in de bouw mee. Bijvoorbeeld, dan zat je in de schafkeet.
Ja.
En dan werd er over die provo's gepraat, denigreerd. En dan verdedigde dat ik ze.
Ja.
En dan waren er de jonge bouwvakkers die er wel wat in zagen. En zelfs ouderen die zeiden, ja, bijvoorbeeld over die rel rondom het huwelijk van Beatrix en Klaus.
Ja.
Nou, en een veel radicaler dan mij. Kun je niet dat met die pensioenhoofd brengen?
Ja.
Ze naderhand dergelijk voorstel en ook op de pers gekomen.
Ja.
Dus met al die vijgen, buigvijgen, veel wel. Van die wilde dingen, weet je.
Maar toen was je zelf al uit de CPN eruit, hè?
Nou, ik was net op het ruimte. Ik geloof dat ik er voor de inname of dit van was.
Ja, ja.
Ze wilden alleen niks meer van me weten. En ik ben er in augustus 66 uitgekomen.
Ja.
En dit was daar vervullen.
Ja, dit was daar
vervullen. Ja.
Ja. En dan heb je het over die vijf mensen van de Uitspiegelclub.
Ja.
De Uitspiegelclub is door de CPN ontbonden. Van bovenaf.
Ja.
Van jongens, stoppen ermee, krijg ik geen geld meer op.
Een stukje van Paul Arnoldus, maar lezen het parool.
Ja, ja.
Ja, eigenlijk een jarenlange gebrek aan steun, tekenwerken, vooral tekenwerken van het ANJV, die waren ontzettend tegen ons.
Ja.
En toen begon mij oppositioneel te worden. Dus er speelde nog een hele andere oppositie bij ook.
Ja.
De positie van het Blad Uitspiegel, binnen het Blad Uitspiegel. Best aan de Uitspiegelclub. Jullie Uitspiegelclub heeft hij al gezegd op een van de bijeenkomsten van de openbare bijeenkomst. Uitspiegelclub, dat noemde dus iedereen toen hij oppositioneel was.
Ja.
En er hoorden voornamelijk mensen bij uit die groep Baarhoek. Klinkenberg hoorde erbij. Klinkenberg, Jan Sneller,
ja.
Die later correspondent voor de DDR is geworden. Die zich ook uitgesmeten is. En Peter Boezeman, die zich dus heel lang heeft gehandhaafd bij de CPN.
Ja.
Dus die was toen geen hoofdredacteur. Was hij ermee opgegaan, dan kon hij niet langer tegen.
Ja.
En ik zat er ook niet echt bij, want ik was er ook uitgekost. Het liep er af en toe nog wel rond. En ja, god, die waren er nog meer bij.
Maar waaruit bestond die, waarom werd het aangemerkt als oppositie dan?
Nou, omdat we vervelende dingen zeiden enzovoort.
Zeiden of schreven?
Nee, ook wel zeiden.
Ja, ja.
Nog wel schreven, dingen die ze niet aanstonden. Jan Sneller, die schreef wel eens iets. Veel te radicaal was, vond ze niet leuk en zo.
Het was nog linkser, of het was...
Ja, het was linkser, dat was veel linkser.
Ja.
Ik schreef ook dingen die ze niet aanstonden over ruimtevaart.
Ja.
Het Amerikaanse militarisme, wat...
ja.
En inderdaad, er waren aspecten bij die aan de laatste oorlog en aardig, dat was waar.
Ja.
Tegenover de Sovjet-Unie, ik verdedigde altijd volmondig het Sovjet-ruimtevaartprogramma. Dat stond zo niet aan. Een deel daarvan was ook... kwam ook voort omdat ze anti-Sovjet waren.
Ja.
In feite.
Ja.
Achteraf, sommige van die dingen begin ik nou zelfs wel te begrijpen. Ik heb er geen waardering voor, maar ik heb er wel begrip voor.
Ja,
ja, maar god, het was heel moeilijk. Al die dingen die door.
Welke vijf waren dat dan?
Wat?
Die vijf mensen die op een gegeven moment zijn over.
Nee, die beschrijf ik in het stuk.
Die staan niet
in. Nee, die staan niet in het stuk in internationale correspondentie, maar in.
Ja.
Heb ik ze alle vijf genoemd.
Ja, ja.
Met naam dus. Mark Bierman, Geert Zelemeijer, Loes Zelemeijer en
Marianne
Bierman. Marianne
Aartsen. Maar die is later getrouwd met Martin Bierman.
Ja.
Ja, ja.
Kort daarna. En die gescheiden. Ja, of 10 geleden.
En je schrijft ook dat je op een gegeven moment contact krijgt met een groep ook dissidenten CPN's.
Ja, dat is een heel interessante groep. Dat is Creatie 3.
Ja.
Die wordt er ook in genoemd.
En waarom waren ze dissident?
Nou, dat kwam omdat die kwamen uit ANJV en OPJ. OPJ was een organisatie voor progressieve studerende jeugd. Er was dus een stroming in die narig was ten opzichte van de CPN.
Hoeveel jaar?
Nou, begin 60er jaar.
Begin 60er jaar.
Ja. En nou, dit was eind 60er jaar, die Creatie 3.
Ja.
Het was dus een groepje van ANJV'ers enzovoort. Die stond buiten ons hoor, die bestond plotseling.
Ja.
En die ontstonden eigenlijk tijdens een zogenaamde volkoptocht. Dat was een demonstratie door de CPN georganiseerd tegen de atoomwapens in Nederland. En vooral in Duitse handen, daar gebeurde het. Dat is eigenlijk wel een droge
gevaar.
En daar werd dus een paar jaar achter elkaar werd daar een paastocht, of een pinkstertocht, weet ik niet zeker, een fietstocht,
heen
georganiseerd. En tijdens die fietstocht vonden die oppositionele CPN'ers dus.
Ja.
Een van de groepen die eruit voortgekomen is dat MLCN, uit Rotterdam. op. Dat mag er wel op. Als we ze dat beginnen op, nou zo langzamerhand te zien. Ook door publicaties van de laatste tijd. Dus ik vind het niet interessant. Daar ben ik bij gegaan en ik ben er gewoon op een zijspoor. Maar die kwamen dus voort uit aan je veld. En ook de groep die de creatie 3 vormde, dus de Amsterdammers.
Ja.
Misschien nog wel meer, maar dat was dus een Rotterdamse groep en een Amsterdamse groep. Ik denk een beetje afzonderlijk van elkaar.
Je zei dat die sterke invloed waren door Provo.
Ja. Ja.
Maar jullie hebben geen contact gehad met Provo, die 5 mensen die je net moet.
Jawel.
Of wel contact, maar...
Nou kijk, Provo was toen eigenlijk over, in 66.
Ja.
En we hebben als Laster Amsterdam al later contact gekregen met die Betaniëbuurt.
Ja.
En met Rob Stolk.
Ja, ja.
Veel contact met hem.
Ja.
En die groep daaromheen. Een mannetje. Die dan die Betaniëkrat
hebben. Ja. Wat was nou de invloed van Provo op u in die tijd?
Ja. Zo zou zeggen, die was dus geweldig. Ja, ook wat ideeën betreft. En zo. Dat moet je in eerste plaats zien. Het was iets nieuws. Ja, zo, dat moet je in eerste plaats uitleggen. Het was iets totaal nieuws en we snappen er niks van en ik vond mezelf veel te oud om eraan mee te doen, maar ik vond het wel prachtig.
Ja.
Ik vond er ook krenten uitdelen en daarvoor gearresteerd worden.
Ja.
Dat is toch het einde, jongen. Prachtig,
ja, ja, ja.
Schitterend. Nou, maar stelden ze zich bloot om. Dus ik weet niet wat, ik vond het schitterend, maar van de CPN kon ze geen goed doen. Ze konden hun bloed wel drinken. Waarom? Ja. Omdat het gewoon fantasieloze communisten waren.
Fantasieloos.
Ja, communisten zijn fantasieloos voor 99.
Dat is gewoon op de manier, ja, ja.
Ja, dat is gewoon zo.
Ja.
En
is dat heel veel dissident mensen van de CPN, K3 en de
ja, sommige vooral jongeren natuurlijk.
Ja, ja.
Die zagen er wel wat in en die begonnen erover na te denken. Maar het leuke was, ze werden aanvaard door de CPN-leiding. Kijk, dit is een trickje, wat nader al nooit meer voorgekomen. Het is zelfs zo geweest. Ik geloof tijdens de laatste volkentocht, je kunt het allemaal in mijn dagboek nalezen. Kreeg die groep in Felix Meerikjes, moet je nagaan, dat was toen nog het partijcentrum, kreeg ze aparte tafels. Dus als ze zich organiseerden, dan de K3'ers die kunnen zich melden bij die tafel en de ANJV'ers daar. Zo ging dat. Ze werden dus serieus genomen. En waarom was dat? Dat is namelijk interessant. Uit dit soort opvattingen binnen de CPN, die waarschijnlijk van bovenaf gestimuleerd werd, door wie weet ik niet, is naderhand, laat maar zeggen, nou dat is nu die K3 geworden.
Ja.
Oh ja, daar is naderhand een invloed op de studentenbeweging.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk.
Ja, ja.
Want dat liep parallel in die studentenbeweging, want daar waren natuurlijk ook een hoop communisten die erin studeerden, een aantal. En die waren ook niet tevreden met de afwijzende houding van de partij. En die lieten zien dat er wat kon gebeuren onder de studenten, wat het dan ook was.
Ja.
En dat, afijn, dat culmineerde dus in de Magenaarsbeweging, wat je weet. Het onrecht in en heel stel meer die CPN'ers werden. En Creatie 3 heeft daar in de CPN voedingsbodem voor gegeven om dat tot stand te brengen.
Ja.
Niet alleen dat, maar op hun eigen ondergang, de buiten. Zo goed in hun eigen graf natuurlijk.
Maar hier in dit stuk geef je een link aan met tussen K3 en de huidige zeg maar.
Ja, in
de Betaniëbuurt, mensen die op een gegeven moment daar met die
buurt. Ja, dat deed de Creatie 3, dat was een tijd lang, ik geloof al een jaar of 2, 3. Die leverde een organisatorische kracht voor de Laster Amsterdammer zelfs.
Maar wat betekent de organisatorische kracht?
Nou, bijvoorbeeld hield de administratie bij, de financiën enzovoort.
Ja, ja.
Best lang tot het niet langer ging en tot het in handen kwam, omdat die groep kleiner werd. Het is steeds een soort pulserende beweging. En er zijn tegenstellingen geweest, tenslotte. Dus het was vrij lang in de 70e jaren. Tussen bepaalde K3'ers. Het was meer individueel dan mensen van de Laster van Amsterdam, maar die dingen niet samen zitten.
Ja.
Maar in het begin was het heel.
Ging het goed samen?
Ja, ging het heel goed samen.
Welke mensen zaten bij K3?
Nou, die ken ik niet. Dus ik wil alleen een paar huisbiedenclub leven kennen. Ik ken ze niet bij naam.
Maar je hebt hier ook mensen uit teleurgestelde dissidenten uit Amsterdam-West.
Ja, dat schrijf ik daarin. Ja, dat wist ik toen nog. Ik weet het nou niet eens. Oh ja, hierom. Omdat ze daar dat onderkomen hadden.
Ja, ja, ja.
Ze hadden een oude garage. Die hadden ouders van een paar van die mensen georganiseerd.
Oh, zo.
waar ze bijeenkomsten doen en films en feestavonden enzovoort.
Ja.
Dat is dan daar goed gekomen.
Dus die Katholieken was een grote club, dat waren niet een paar mensen. Was
nee. En het werd ook in deze zin door ANJV'ers getolereerd. Zelfs ik, terwijl ze wisten wat ik was, heb nog een hele redelijke, behoorlijke discussie kunnen voeren met echt doorgewinterde ANJV'ers, hoor. Godverdomme, daar. Over bijvoorbeeld die opstand in Parijs, die was toen net geweest. En de CPS had een heel ander onderdeel. Daar heb ik over. Met van mening kunnen ze wisselen zonder dat als de hersens werden ingeslagen.
Ja.
Dat was geweldig. Dat is de enige periode geweest waarin het oors gebeurde. Ja. Ja.
Maar mensen van de sterke arm, was iedereen van dit huis ook zo'n dissident? Dus ik denk, had je daar voor het kind gelegen?
Wat?
Iedereen van dit huis en mensen van de sterke arm, dat die uit de KD ook weer...
Nee, want je wordt niet vergeten, die CPN kwam natuurlijk in grote moeilijkheden, want in die actiegroepen zaten allerlei mensen die nooit CPN'ers waren geweest. Die zijn goede dingen deden, volgens de CPN wel.
Ja.
Moesten ze die direct zwaar maken. Ze deden natuurlijk wel op allerlei manieren, maar vaak niet persoonlijk.
Nee.
Ze hebben mij bijvoorbeeld nooit in de krant aangevallen. Nooit.
Nee.
Ik ben altijd over verbaasd, waarom niet?
Nee.
Eerlijk gezegd denk ik dat ze bang waren. Ik heb zo'n idee dat ik toch dingen deed waarvan ze dachten, goh, als ik domme. Eigenlijk vind ik zelf dat ik dingen heb gedaan op Likers voor, dingen gedaan op Vlaastok, om ze echt het leven onmogelijk te maken. Die zeg echt hoor, dat was moeilijk. Wat ze in de Nieuwmarkt gedaan hebben, heb ik ze nooit vergeten.
Ja.
Die gemeene dingen. Juist in die tijd hebben we dingen ondernomen tegen de CBN die,
ja.
Die ze vreselijk kwaad gemaakt hebben. Met knokploeg enzovoort zijn ze er tegen opgetreden. Maar ze hebben nooit iets tegen mij ondernomen, ze hebben mijn naam nooit genoemd. Misschien ook omdat ik volgens mij niet altijd duidelijk in het blad naar voren kwam. Terwijl het toch wel zo was. Maar de Bierman bijvoorbeeld tenslotte wel. En Henk Bakker, dat was dus dissident tegen de AR.
Ja.
Die heb ik ontzettend zwaar gemaakt. Ja, waarom? Dat weet ik niet echt goed. Uit noodhulen van...
van die...
Van Seep.
Misschien maar even terug naar het moment dat op een gegeven moment... dat schrijf ik dan dat... dat die Uilenspiegelclub, zeg maar, weet jullie praten een tijdje van wat gaan we doen? K3 ontstaan.
Ja, niet alles, die bestond er nog
wel. Ja, die vijf mensen die er van over waren, die...
Ja, we ontmoeten elkaar toevallig weer tijdens acties.
Ja.
Ja, god, we kennen elkaar natuurlijk.
En dat komt samen met de K3, met mensen daarvan?
Ja, die andere mensen kennen die weer. En dat waren dus ook via Uilenspiegel.
En op een gegeven moment komt het idee om het bureau verzorgde burgers op te zetten.
Ja.
Dat is een gezamenlijk initiatief van het
Provo. Ja, maar ook van Provo's. Kim Borken bijvoorbeeld staat
er. Die zat er ook bij.
Ja, die horen ook bij
dat is 68, zeg maar.
Ja, zoiets.
Voorjaar 68.
Ja. Op bureau verzorgde burger was eigenlijk Kim Borken, met nog een paar anderen.
Ja.
Kim Borken die beschouwde zichzelf als de belangrijkste familie.
Ja.
Die heeft later BBB op voortgezet, op zijn netje.
Ja. In het begin waren het dus altijd waren de mensen van die K3 waren erbij. Ja,
dat is
een
heel
veel.
En dan wordt helemaal de sterke arm hier genoemd en zo. Dat vind ik dan weer typisch. Dit moet een woord erbij gewoon om de sfeer te kennen.
Ja,
dan kijk, daar weet ik weinig van, want ja. Die SJ... Ja,
dat begin van die bureau bezorgde burgers, dat is dus... die maken dus samen die krant, zeg maar, die eerste krant. En dat, daar zit het betalende nieuws al bij dan?
Nee, dat is er geleidelijk bijgekomen.
Dat geleidelijk.
Ja, dan moet je even op de data van die krant kijken, daar weet ik niet
wat. De eerste krant is de metrokrant, daar zit het betalende nieuws al in. Maar de volgende krant...
Ja, de volgende krant zit hier achter,
dat is van maart 69.
Dus ja, dat kan.
Daar zit het
ja. Nou ja, hoe dat gekomen is, moet je horen. Jan en allemaal contact via van alles.
Ja.
En dan hoorde ik in Borken bij en dan hoorde we op Stolpen. En nou ja, dan heb je de hele wereld al te pakken. En wat er verder was, Steve Davidson, weet ik veel. Nou ja, dan zit je midden in de aankomende groep die de Nieuwmarkt langs is.
Ja, dat waren ook allemaal provo's ook.
Ja, dat waren voor deel
aan
provo's. Niet allemaal, hoor. Bijvoorbeeld Jan Lausbach is niet via het dorp op.
Nee.
Zozeer rechtstreeks meteen door die metro. is achtervolgd dat er allemaal kranen of kapot gemaakt door de aardbaas, ja. Of in brand gestoken, weet ik veel. Het kon niet anders. Je vocht echt letterlijk, je vocht voor je leven. Ja, dat blijkt nog in een stukje.
Wat is nu de op een gegeven moment die sterke arm? Dat is helemaal los. Daar heb jij mee te maken met je toevallig in dat buurt woonde? Of
ja.
Was er vanuit die groep die last van Amsterdammer en die betaling is voor was? Het is meer in het centrum zaten.
Nee, ik woon in die buurt.
Ja.
En wat dreigde er? De bewoning verwoest zou worden omdat de metro eronder doorgaat. Dat was het eerste plan van de gemeente.
Ja.
Dat is nooit doorgegaan.
Ja.
Dat is ook een deel van onze schuld dat het nooit doorgegaan is. Godzijdank.
Ja.
En daar was ik bang voor en ik had de angst eronder van. En ik zag me in mijn fantasie al de ambtenaren van de gemeente de trap afslaan en zo. En ik wist dat natuurlijk gewoon een onmogelijke weg was. Maar moest je dan, wist ik veel. Nou, toen begon de CPN eens een keer een vergadering te houden. In de Dapperbuurt.
Ja, 1968.
Ja, zoiets.
Dat?
Ja, heel vroeg.
Ja.
Want die wist meer. Wim van Schip was daar geloof ik. En die kwam met zijn bekende ambtenaar taaltje. Waar ik me zeer over verbaasd. Als het CPN had die dus de taal aangeleerd. Om die een oratie te houden over dat het maar beter was dat er al 1500 woningen ontruimd werden. En het ging er dus om. Zij hamerden dus op dat we een hoge vergoeding kregen.
Ja.
Nou. Ik vond het waardeloos, want ja, waarom? Waarom om allerlei praktische redenen? Maar moet je dan in jaar krijg je dan meteen een andere woning en dan is die andere woning veel duurder enzovoort. En ik was dus gewoon een beetje min of meer in overleg met die jongens die ik kende op Stolk. Die bekende de raadcommunist uit de buurt. We hebben met z'n drieën afgesproken dat we erheen zouden gaan. Dus Rob Schoof, ik en die raadcommunist.
Rob Schoof woont ook in de dorp.
En die woont ook in de dorp. Die zijn tegenover mij in de Wagenaarstraat.
Ja, ja, ja.
Gewoon voor kloot.
Ja.
En daar zouden we ons zegjes doen. Hè?
Ja.
Nou, toen we daar waren, toen dacht de CPN dat ze recht aan konden gaan met hun programma. Maar daar ontstond uit van heel veel mensen, ik geloof wel honderden,
ja.
Die kwamen daar. De meest gewone mensen in de dorp, allemaal arbeiders enzovoort. Heel veel CPN'ers. En ze hadden tegenstand daar. Mensen die wilden die zijn laatste gewoon afblijven en wilden die niet enzovoort.
Ja.
En toen heb ik ook nog wat gezegd. Ik zeg niet gauw wat in vergaderingen, maar heb ik gezegd, ik ben niet voor dit plan, maar willekeurig genoegen te nemen met dit CPN-standpunt, dat noemde ik dan niet. Maar we moeten iets doen, we moeten niet nemen dat ze ons de huizen uitzetten.
Ja.
Het was er dus nog geen sprake van de sterke arm. Maar er waren toen wel mensen van de sterke arm in die zaal. En die hebben waarschijnlijk ook een zegje gezegd. Die kende ik. Of die was net gevormd eigenlijk en nog niet echt begonnen. En nou, toen ontstond dus de oppositie in de buurt. Mensen die ontdekten dus dat de CPN ontdekte dat er tegenstand was. En nou, vlak daarna is de sterke arm gevormd met een eigen programma. En een paar maanden later, één of twee maanden later, ben ik er ook bij gegaan toen ik merkte dat ze bestonden.
Ja.
En toen hebben we samen een nieuw soort het sociaal programma voor de buurt, een strijdprogramma.
Ja. Ja.
Dus niet direct akkoord gaan met dergelijke dingen, maar ik noemde dat toen geloof ik een meersporenplan.
Ja.
Er waren mensen die niet weg wilden, er waren mensen die graag weg wilden, er waren mensen die weg moesten om allerlei redenen. Laten we nou kijken wat we daar. Nou, ik geloof dat ik het nog voorstelde, dat kan onhandig geweest zijn. Laten we iedereen zijn recht komen, mensen die willen blijven, laten hun zegje doen en daarvoor vechten. Laten we dat samen doen dan.
Ja. Ja.
En die foto's zitten ook bij die. Die foto's zitten. Het begon in de Wagenaarstraat, dat is het leuke. Ja, de stadsvernieuwing begon in de Wagenaarstraat.
Ja.
Dat was één deel, het zuidelijk deel van de Wagenaarstraat. Dat was vreselijk slecht.
Dit deel.
Dit deel waar ik nou woon.
Ja.
Daar woonde Rob Stolk, ongeveer op de plaats waar ik nou woon, hier op 3 meter. Maar de nummering was heel anders.
Ja, ja.
En Rob Stolk was een grapjas. Dat is wat leuk, omdat hij best krankzinnige dingen had gedaan. Die was ook al voordat de acties begonnen, was hij hier weg. Dan komt het werd afgewogen en hij kreeg een andere woning toegewezen. Oké, ik heb dat goed.
Ja.
Denk ik. Die verdween dus uit de buurt. Die heeft dus verder geen rol gespeeld. wat moet je doen? Nou, zich verzetten tegen de afbraak was de CPN dus absoluut tegen. Ja. Dan zijn we hier, dat verhaal heb ik je verteld, dan zijn we hier dus inderdaad gebeurd in de Wagenerstraat aan deze begonnen. Toen kwamen ze dus, kwamen de slopers hier wat verderop.
Ja.
En toen zijn we dus met een stel huisvrouwen en ik scheep bagger in. Zijn weggegaan, die durfden het niet, of die behouden niet. Ik denk, dat is ook niet zo'n soort huis.
En dat was georganiseerd door de sterke
aan. Ja, dat was georganiseerd door de sterke aan. Ja, dat was een van de eerste dingen, dat was eigenlijk de eerste bezetsactie.
Ja, ja.
Op die, dat is ook straks niet, de eerste bezetsactie van de sterke aan. Maar toen kwam de ME erachter, een half uurtje later, en toen, toen moesten we wegwezen. Toen trok onmiddellijk een gummie pimpels.
Ja.
Daar hadden we geen zin in. In die huisvijf hadden daar geen trek in. Ja, toen was het. De steen dus in de vijver gegooid. Dat was wat ik bedoel. Nou, toen hebben we een heleboel alle mogelijke soorten acties bedacht. Bijvoorbeeld de steen in de vuilniszak verzameld, afbraaksteen, die gedeponeerd op de bureaus van de ambtenaren enzovoort en bij de wethouders thuis. Daar zijn we op gegeven.
Verenigingspark,
ja, dat was prachtig. Ja, goed, toen kreeg je meteen, dat was leuk, toen kreeg je meteen, dat weet ik ook. De discussies brandden toen los bijvoorbeeld in het gebouwd huis en zo, dat het of dat die al kon. Op alle mogelijke niveaus, dus niet zoals ik nou zeg, honderden mensen te twijfelen aan de rechtvaardigheid. Dat zou ook niet op in het ambtenaar.
Was het toen elders in Amsterdam ook wel iets aan het gaan? Of was echt de Dapperbuurt was het eerste? En,
ja, de Dapperbuurt was het eerste door de.
Misschien die door daar ook niet al.
Ja, maar heel plaatselijk. Maar de Dapperbuurt, deze hele rij, woningen, die was inderdaad in Zendstrecht. Die werd gesloopt en daar ontstond het dus.
Ja.
Doordat het aan Gro gebeurde. Ze gingen toen ook de keer, jongen, met slopen. Er werd geen schutting gezet. Ze gingen met slopen, ze smeten de boel op straat enzovoort. Kinderen konden erin. Brandvuurtjes gesloopt, dus gemaakt als de slopers weg waren.
En
de verongelukten wel eens kinderen. En er woonden mensen naast. En plotseling zagen die hun eigen woning instorten enzovoort. Maar dat was echt een wantoestand, hoor. Nou, dat ging ontstekend bezet.
Ja.
Gewoon.
Ja.
Nou, en de politie erbij nog steeds. En er werden weer woningen bezet. En dan kwam de politie er weer bij om ze eruit te slepen. Toen ontstond er op grote schaal verzet, ook in Amsterdam, daartegen, ook in het gemeentelijk apparaat, ook bij bepaalde politieke partijen.
Ja.
Links was toen mee, ik had wacht, of toen dat net niet. Ik had niet.
Okay.
En die kregen toen verzet van rechts, die zich daar op het christische recht. Fijn, dat ken je ook allemaal wel natuurlijk. En die dingen kun je dat tegen elkaar uitspelen, en dat begrijpen de communisten dan weer niet. Die zeggen dat we voor de kapitalisten zijn, zo ging dat dan. De CPN wou dus de schuld bij de nagelegden enzovoort. Maar het was Amsterdamse politie en Amsterdamse gemeenteraad die dit besloot. Dus daar was het in de eerste plaats tegen de richting. Zo ging dat. Nou, allerlei sterker kreeg toen alle mogelijke soorten acties. Je moet weer helemaal naslaan en verhalen erover. Wat
ja,
deed.
Ja.
Maar bovendien. Nou, toen kreeg je dus, ik kreeg door van een stukje, dat is God.
Ja. Nee, over al die acties van de kant natuurlijk, van de sterke aard, allerlei verschillende acties die er dan gevoerd worden. Wordt ook veel gekraakt door de sterke aard?
Nou, kijk, in eerste plaats werden er geen acties gevoerd, alleen in de tap, die hier begonnen bepaalde dingen.
Ja, ja.
Maar in de hele stad speelde dat, dus overal waren dergelijke dingen. Zowel in West als in Oost, die delen van de oude buurten, zeg maar, daar begonnen alle mogelijke vormen van acties op te komen. Ook in de staatsliedenbuurt hier en daar, bij onder andere daar dus in Van Houdingen.
Ja, maar dan is het helemaal niet tijd meer werk.
Nee, het is niet de tijd erom.
Ja, ja.
Het valt allemaal samen. Het valt namelijk samen met het idee van de gemeente om door die 19e eeuwse gordel een van de lijnen van de metro aan te nemen. Dat is een van de dingen die daarbij in het geheim een rol speelt bij de gemeente, daarom wilden ze die wagens lopen. En dat is eigenlijk pas later ook nog dat de sterke aard doorgedrongen, dus de invloed van de metroplannen van de gemeente.
Ja.
Op pas geleidelijk kregen we al die dingen door. Die waren geheim en die lekte geleidelijk uit. Je had het beruchte plantuif. De hele dapper met zo'n plat. Dat was ook wat die CPN dus verdedigde in feite.
Ja.
Kijk, die rotzakken die wisten wel dat het plan bestond. Waarna het plan om die koopwoningen te bouwen. Plantuif.
Ja.
De hele buurt moest gesloten worden, er moest laagbouw komen. En dat was dan om te zorgen dat er meer vergroening in de stad bleef. Wow. Want je moet iets op dus weer. Dat was echt de bedoeling.
Ja.
Van die ingenieur Duif die bij de publieke werken zat. Maar dat plan kregen we pas 3-4 jaar, pas na, laat ik zeggen, 2 jaar later door. Toen werd dat, en al die dingen pas duidelijk. Ja. Die van Schip die wist dat best. Die man die debuteerde bijvoorbeeld dingen uit de buurt waaruit bleek dat hij er geen barst van wist. Hij had het over rug aan rug bouwen in dat buurt. Hij komt zelf aan Christ. Ik zeg, kijk, nu is zo'n plan. Daar had je rug aan rug bouwen. Weet je wel, dat huizen zonder tuin tegen elkaar aangebouwd. Ik heb altijd gewerkt in die dag. In de dappenbuurt was daar geen sprake van. Dus die man wilde gewoon uit zijn nek. Niet dat dat nog beter of slechter was, maar gewoon hij wist van toen nog blazen. Hij verdedigde gewoon de gemeentepolitiek. En dat ergerde ons, maar die kleine dingen die vat ik. Rug aan rug bouwen, waar zit hij over te lullen? Dacht ik. Dat is helemaal niet zo. Op geen enkele plaats in de dappenbuurt van rug aan rug.
Hoe moeite de mensen uit de dappenbuurt zich ook met andere delen van de stad? Of,
nou,
om uitwisseling tussen groepen?
Ja, er was bijvoorbeeld op een gegeven moment, dat was later, was er een regelmatig overleg tussen alle actiegroepen in de stad.
Ja.
Dus niet alleen de Nieuwmarkt, maar ook allerlei andere groepen. De Haan bijvoorbeeld.
Ja, dat is al meestal al 72. Dan wordt
ja, dat zit je al later. Ja.
Waar is er een grote demonstratie gehouden op een gegeven moment?
Ja. Ja.
Samen met de actiegroepen.
Ja, maar dat moet je natuurlijk eigenlijk in die stukken moet je dat allemaal precies kunnen dateren.
Ja.
Ik zit allemaal uit mijn hoofd te vertellen.
Ja, dat is januari 72.
Ja, dat kan.
Sorry.
Ja, dat is 3 jaar. Ja. En dat zijn 3 hele roerige jaren.
Ja,
en dergelijke dingen gebeuren. Ja, dat...
En die andere actiegroepen in die tijd, welke staan je nog
Nou,
bij?
Het begon dus met kleine groepjes, zoals Italië, Utrecht bij ons in de... En hier dus beginnen in de dappenbuurt, dat was dus 69 of zo, dus iets later. En die krakersacties, die had je dus ook andere acties, je had krakersacties, krakers bezetten in mijn huis.
Ja,
in de grachtengordel is dat onder andere nogal spectaculair gebeurd, de Keizersplein. Het Singel was toen ook. Daar heb ik me niet zo in verdiept, want die dingen, ik heb ze wel verzameld hoor, je hebt ze dus allemaal wel.
Ja.
In mijn dag heb ik daar alleen als spectaculaire dingen maar net mee bezig.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik zei bijvoorbeeld nog, Steeman was een rechter hier in Amsterdam, waarom die zijn mensen rechter op. Die is opgevolgd door rechter de Borger af Mulder.
Ja.
Dat was een veel sociaal voelende mens. Als die een rechtszaak tegen Krakers moest voeren, ging je naar die krakers toe om te kijken hoe ze leven.
Ja,
ik heb er nou een foto van, die zit ook bij die spullen.
Ja, ja.
Borgraaf Mulder op bezoek bij krakers in de Nesco.
Ja.
Mooie foto. En Borgraaf Mulder is op zijn beurt opgevallen door
Asje,
dat hebben we ook zo'n soort man.
Ja.
Weet je, dat veranderde dus ook wat.
Ja.
Ze begonnen, het is eigenlijk de sterkte van de democratie, moet je eerlijk zeggen hoor.
Ja.
Kijk, je moet er niet als een soort licht in de zon zien, maar het is wel degelijk het geval.
Ja.
Bovendien had je, wat er ook doorheen speelde, die wetgeving waardoor de krakers tot op zekere hoogte hun gang konden gaan.
Ja.
Je kreeg toen op een gegeven moment allerlei verzet van die huiseigenaren tegen. Je kreeg dan de Huidenstraat, proces geloof ik, arrest, Huidenstraat, arrest, waarbij ze dus gauw ook konden ingrijpen. En Van Acht speelde daar nog een rol bij, die was toen minister van Justitie.
Ja.
Maar bijzonder gebeten, omdat het nogal een reactionair was in onze hand. En die werd dus later minister en dat zou ook een soort somber in kunnen gaan, een beetje op andere.
Ja.
Den Haan zat er nog tussendoor en die heeft ook wel een dubbele rol gespeeld.
Ja.
Misschien van één kant wel goed, maar ik kan nog steeds niet waarderen wat hij gedaan heeft met die zwakzinnige geschiedenis.
Ja, ja.
Daarop en dan afgegaan was van de gieter.
Hij heeft de sterke arm zelf ook gekraakt? Woningen gekraakt?
Nou, de sterke arm had een kraakspreker. De sterke arm had dus...
Nee, dat kraak spreken.
Ja, die hadden dus de kraakbeweging geïncorporeerd in zijn eigen doeleinden en gebouwen.
Ja, ja.
En die zeiden dus, nou, kraak vinden wij ondergeschikt aan bouwen in de buurt.
Ja.
En als het gekraakt wordt, dan is het gewoon om een betere buurt te bewerkstelligen. Dat
ja.
Een woning moet bewoond worden. En als mensen een woning wilden hebben, dan hebben wij een kraakspreekuur. En dan kunnen we zorgen dat ze tijdelijk, of weet ik veel,
ja.
Een bepaalde woning...
Waar heette dat ook een kraakspreekuur?
Dat heet het kraakspreekuur, ja, ja. Net zoals andere kraakspreekuur.
Nou ja, net zoals er waren nog geen andere kraakspreekuur.
Ja, nee, dat was gewoon zo. De kraakbeweging was ook een vrij diffuse zaak,
ja.
In feite.
En spreekuren, dat bestond helemaal nog niet.
Nee, maar dat hebben ze daar voor de dapperbuurt ingevoerd. En bovendien, als het zo te pas kwam, organiseerden ze dus ook, als de mensen waren, woningen buiten de dapperbuurt. Ik heb zelf de kraakgroep in, wat het dan was, in de dapperbuurt ingeschakeld om die woningen bij ons in de Van Houdingenstraat beter te bezetten, want dat was een onhoudbare toestand.
Wanneer was dat?
Nou, dit zal ook tegen 70 geweest zijn, natuurlijk.
70?
Ja, dat gaat samen. Dat hier niet goed. Nee, dat was al in 75. Ja.
75?
Ja.
Ja, dat is veel later.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, ik wil niet zeggen dat de sterke arm die woning in de dapperbuurt gekraakt heeft. Zo was het niet.
Nee.
Dat ging natuurlijk niet zo eenvoudig. Maar ze hebben wel gezorgd dat... dat er mensen heen konden die woning nodig hadden.
Maar er is dus nooit een aparte kraakgroep geweest ook bijvoorbeeld in de dapperbuurt. Het is altijd deel geweest van de sterke arm.
Het is deel geweest van de sterke arm, ja. Ja, en het is zo dat die kraakgroep en ook sterke armen, die hadden nauw contact met de Nieuwmarkt. Er zaten ook mensen die in de Nieuwmarktbuurt actief waren, zaten in de sterke arm. Er waren dus wel organisatorische, ja. Persoonlijke bindingen, organisatorische niet, dat kon niet, want we wouden alleen mensen hebben die in de dapperbuurt woonden. Gewoon,
ja,
was een soort principe.
Ja.
Je wilt geen intellectueel hebben die zich nou als een soort intellectuele nood.
Nee.
Tenminste, in het algemeen niet. Misschien waren ze er wel bij.
Ja.
Maar vrij soepel.
Maar
dan
kwamen dus mensen uit de Nieuwmarkt wel meedoen?
Ja. Ja, en wij deden mee met de Nieuwmarkt als daar dingen aan de hand waren. Oh ja, nou. Altijd volkomen solidair. Een van de beste bewijzen daarvan, symbolen, dat is die steen die hier verderop ligt.